Satan.
Thank you. Allemaal van harte welkom hier in de kerk, ook als u onze gast bent, van harte welkom. En ook de mensen die met ons thuis verbonden zijn, willen we van harte welkom heten. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vanavond begint de dienst een kwartier later, niet 6:30, maar 7:15, zodat dominee Van Mechelen op tijd met ons, dan toch met ons kan beginnen. Vrijdagmorgen is er gebedskring en na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En daar is iedereen van harte welkom, ook de gasten in ons midden. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting die staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan vandaag stilstaan bij Zacharia 3, waar Zacharia in het 4e visioen de hoge priester Jozua te zien krijgt. En Jozua heeft vuile kleren en dat staat symbool voor zijn zonde en zijn ongerechtigheden, waardoor hij onrein is. Daarom zingen we van onze eigen onreinheid met psalmen die vooral ter verootmoediging zijn. En we zingen nu van psalm 51 het eerste vers en naar de wet van de Heere ook vers 3. Psalm 51 nu vers 1. En naar de 10 woorden, vers 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Wij openen vanmorgen het woord van de Heere in het Bijbelboek Zacharia, het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament, en wij lezen daarvan hoofdstuk 3. Zacharia, hoofdstuk 3, waarbij we aangekomen zijn bij het vierde visioen. Het vierde visioen, wat een ander soortig visioen is dan de drie ervoor. Bij de drie ervoor zagen we allerlei beelden die symbolisch waren. En hier, en waar Zacharia uitleg bij nodig had, dit beeld, dit visioen, dat zijn geen beelden, maar dat is iets wat, ik zou haar zeggen, letterlijk gebeurt. Zacharia 3, vers 1 tot en met 10. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem die vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, tegen Jozua dus: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zette zij de reine tulband op zijn hoofd en trok hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten: als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere onze God in het gebed. En we willen voorbeden doen voor het evangelisatiekamp wat in Kerkrade gestart is. En waar kinderen met kinderclubs daar in Kerkrade bereikt zullen worden. En ook volwassenen in huis aan huiswerk. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heere, we hebben het gelezen van die hoge priester Jozua. Hoe hij getypeerd wordt. Een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Heere, en die ene zin, dat halve vers, laat dat vanmorgen in onze hoofden en in onze harten blijven haken. Want wat van Jozua gold, geldt ook van ons. Wij zijn hier, wij zitten hier als mensen van wie dat gezegd kan worden. Stukken brandhout die aan het vuur ontrukt zijn. Want wij zijn naturen, kinderen van de toorn. Wij zijn, we hebben het gezongen, Heere, in ongerechtigheid geboren en dat maakt ons het voorwerp van uw toorn. Dat maakt dat wij kinderen van de toorn zijn, op wie uw toorn moet rusten. Maar wat een wonder is het, Heere, dat u ons hier ook vanmorgen weer deze plaats brengt. De plaats waar kinderen van de toorn mogen horen dat de Heere Jezus aan het vuur ontrukt. Dat de Heer Jezus gekomen is om die vieze en vuile zonde van ons af te nemen, op zichzelf te leggen. En met al die ongerechtigheden van ons de weg naar het kruis af te leggen, om daar de toorn van God over onze zonde in onze plaats te dragen. Heer, laat die gedachte dat wij stukken brandhout zijn aan het vuur ontrukt ons vanmorgen heel nederig maken. Wij zijn niets in onszelf. En we hebben het alleen maar van u te verwachten. Van de God die Jeruzalem nog verkiest. Van de God die een plan heeft met deze wereld. En Heere, wilt u ons in dat plan een plaats geven. Een plaats in dat nieuwe Jeruzalem. Heere, dat is wat ons gebed is vanmorgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Voor onze kleinkinderen. Voor de mensen die bij ons horen en hier niet zijn. Niet omdat ze op vakantie zijn. Of omdat ze ziek zijn, maar omdat ze niet meer willen komen. Heere, we hebben die namen allemaal in onze omgeving. Mensen die eens wel kwamen, maar die het allemaal niet meer trekt. Die zeggen, wat heb ik daar nog te zoeken? Ik dop mijn eigen boontjes wel. En Heere, dat is nou juist wat precies ons zo hopeloos maakt. Dat wij mensen zijn die zeggen, continu, ik dop mijn eigen boontjes wel. Die niet inzien dat wij zonder u niet kunnen leven en niet kunnen sterven. Heere, wilt u in onze harten werken met uw Heilige Geest. Dat die woorden van dat vierde nachtgezicht van Zacharia in ons hart en leven ingegraveerd mogen worden. Omdat dat wat we daar zien, dat beeld, niet alleen maar van Jozua geldt, maar ook van ons. Dat u onze vuile kleren uittrekt en daar feestkleren voor in de plaats geeft. Ja, Heere, daar verlangen we naar. Werk dat in ons hart en leven. En als dat gebeurd is, als we dat mogen zeggen, de Heer Jezus heeft mij bevrijd. Geef dan dat we vandaag nog een dieper inzicht mogen krijgen in wat dat werk van die rechtvaardiging inhoudt. En dat bidden we voor jong en voor oud. Want ook onze kinderen moeten dat leren inzien. En wat is het dan heerlijk, Heere, dat u beelden geeft in uw woord die ook voor hen begrijpelijk zijn. Dat je als je vies bent, niet voor God kan verschijnen. Maar dat u het waard bent, dat wij met feestkleren voor u staan. Ja, Heere, wil ook in die jonge kinderharten daarin werken. Dat ze dat verlangen hebben, om eens voor u te staan, in feestkleren met palmtakken in hun handen, om u, Heer Jezus, de lof en de dank te brengen die u toekomt. Heer, we bidden u voor het evangelisatiewerk in kerkraden, als deze week een hoogtepunt is in het werk wat er een heel jaar lang gebeurt, dat er mensen hier uit de Bijbelbelt afreizen om daar in kerkraden hun tentje op te zetten en daar langs de huizen te gaan. Om met elkaar daar in kerkraden de contacten te leggen met mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Heer, we bidden u dat uw zegen daarover zal zijn. En dat de gemeente daardoor daar mag groeien. En we bidden u dat dat ook onder de kinderen zo zal zijn. Dat die kinderen zullen komen naar die kinderclubs die dagelijks gehouden worden in verschillende wijken. Heere, geef dat er geen kind gemist zal worden. Dat er niemand in kerkraden zal zijn die zegt, ik heb nog nooit van Jezus gehoord. Ja, Heere, laat zo uw koninkrijk daar ook in het zuiden van Nederland uitgebreid worden. En laat het voor diegenen die daaraan mogen meewerken ook tot rijke zegen zijn. Dat ze als ze het evangelie uitdragen mogen merken dat u de dorsende os niet melbandt. Maar dat u ook geeft dat degenen die het evangelie brengen daar zelf gezegend mee zijn. En Heer, wilt u daar ook geven dat daar mensen zullen voelen, jongeren zullen voelen dat ze geroepen zijn door u tot uw dienst. Heer, en dat zou niet de eerste keer zijn, maar zo wilt u toch werken. Door eenvoudig evangelisatiewerk te doen, ook anderen weer roepen om op een andere plaats uitgezonden te worden. Heer, zo dragen wij alles aan u op. Gedenk ons, Heer, op de kansel en onder de kansel. Geef ons uw zegen. Geef ons de verlichting van uw Heilige Geest. Want zonder die Geest is onze bijeenkomst hier zinloos. Laat hem in rijke mate werken. In onze hoofden, in onze harten. Hier en thuis of op de plaats waar we verbonden zijn. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. U mag de Heere gaan dienen met uw gaven. We hebben tijdens de dienst 2 collectes en 1 collecte bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is de diaconie met als doel evangelisatiewerk. En de uitgangscollecte die is voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang staat ook een zending, een evangelisatiekist waar u uw gaven in kwijt kan. En we gaan met elkaar zingen alle versen van Psalm 130. Psalm 130, vers 1 tot en met 4. Straks na de preek zullen we in antwoord op de prediking zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Psalm 51, vers 5 is ons antwoord op de prediking. Het thema is vanmorgen: Zacharia ziet dat de Heere de hoge priester Jozua opnieuw in dienst neemt. Zacharia ziet dat de Heere de hoge priester Jozua opnieuw in dienst neemt. We hebben drie gedachten en we lopen daarbij de tekst gewoon na. De eerste gedachte is dat Jozua wordt gereinigd. Dat is vers 1 tot en met 4. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem die vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Daarin ziet Zacharia dus dat Jozua wordt gereinigd. De tweede gedachte is dat Jozua wordt geïnstalleerd. Vers 5 tot en met 7. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten: als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Dat is Jozua geïnstalleerd. En ten derde ziet Zacharia dat Jozua gesteld wordt tot een teken. Luister toch, vers 8, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Dat is Jozua tot een teken gesteld. Zacharia ziet dus dat de Heere de hoge priester Jozua opnieuw in dienst neemt. Jozua gereinigd, Jozua geïnstalleerd en Jozua gesteld tot teken. Ja, gemeente, ik had het al gezegd tijdens de schriftlezing: dit is toch een beetje een ander visioen dan wat we in de voorgaande visioenen gezien hebben. En toch wil ik om te beginnen daar eerst met u een soort lijn in aanbrengen, zodat u ziet, hé, maar het hoort er wel echt bij. Want ook dit visioen staat in het teken van de herbouw van de tempel. In een tijd waarin voor het menselijke oog de komst van het koninkrijk van God volkomen onwaarschijnlijk is, krijgt Zacharia maar liefst 8 visioenen te zien. Visioenen om de Joden die helemaal vanuit Babel waren teruggekeerd naar Jeruzalem, om die mensen te verzekeren dat koninkrijk van God, dat komt er echt. Dus doe trouw je werk en bouw aan de herbouw van de tempel. En dan krijgt Zacharia in zijn eerste visioen de man op het rode paard te zien, waar de boodschap was: al zitten de wereldleiders stevig in het zadel. In die tijd was dat Darius de Grote, de koning van Perzië, wiens rijk helemaal was uitgestrekt van India tot Griekenland. Die man op het rode paard, die staat te wachten in het dal van de Meerte op een teken van de Heere, en dan zal hij de wereldregering overnemen. Dus dat is eigenlijk een visioen over de internationale dreiging. Jullie hoeven door die internationale dreiging je niet van de wijs te laten brengen. Bouw door aan die tempel. En in zijn tweede visioen krijgt Zacharia horens en smeden te zien. waar de boodschap was, al wordt de natie nog zo bedreigd, al zijn er allerhande volken van rondom Juda, Jeruzalem en Israël, die hen bedreigen, die hen verstrooid hebben over de vier windstreken, die hoorns van de heidenen, die zullen worden neergeworpen door de smeden, door de ambachtslieden. De Heere rekent ook af met de nationale dreiging en doet zijn volk uiteindelijk overwinnen. En in zijn derde visioen ziet Zacharia de man met het meetsnoer. Want de bouwers die vragen zich af, ja, hoe kunnen wij die tempel nou herbouwen als er geen muren rondom Jeruzalem staan? Om ons te beschermen, moeten we niet eerst die bescherming, die muren op orde hebben? En Zacharia krijgt dan de toekomst van Jeruzalem te zien. Jeruzalem als de plaats die God heeft uitgekozen tot zijn woonplaats. En daarom zal die stad straks groot en welvarend en volkomen veilig zijn. Want de Heere zelf is haar bescherming. De Heere rekent ook af met de regionale dreiging. Dus die eerste drie visioenen laten zien hoe groot de internationale, de nationale en de regionale dreiging ook is. De Heere is sterker en hij zal zijn koninkrijk laten komen. Maar nu gaat het in het vierde visioen niet meer om dreigingen van buitenaf. In het vierde visioen gaat het om een veel dieper liggend probleem. Want waarom ligt Jeruzalem grotendeels in puin? Waarom is er geen tempel meer en moet die herbouwd worden? Waarom zijn er geen priesters meer om daar te dienen in die tempel? Omdat het volk gezondigd heeft. Dat volk is onrein. Dat wil zeggen zondig, smerig. Niet in de letterlijke zin, maar in hun harten. In hun zielen zijn ze onrein. Jongens en meisjes, net zoals als je lichaam vies en vuil kan zijn. En als je dan naar een verjaardag gaat of iets, dan zegt je moeder, we gaan je eerst douchen. We gaan je eerst andere kleren aantrekken, want zo kun je niet mee. Zo was dat ook met dat volk Israël. En zo was dat geestelijk ook. Ons hart, zo is dat geestelijk ook ons hart. Daar kunnen vieze, vuile dingen in zitten. Ja, die zitten daar. Boosheid. Dat je niet wil luisteren. Dat je naar over anderen denkt. Onrein, dat is het tegenovergestelde van heilig. De Heer is heilig, de Heer is zuiver, hij is rein. Hij zondigt niet, de Heer liegt niet. De Heer steelt niet. De Heer roddelt niet. Hij is nooit ontrouw. Hij is volmaakt. Hij is zo volmaakt, zo heilig, dat alles wat ook maar een beetje zondig is, een beetje onrein is, kan niet bestaan voor hem. Mensen die zondig zijn, die ongehoorzaam zijn, die niet naar hem luisteren, die vervloekt hij. Die straft hij, die doodt hij. En dat is wat er gebeurd is nu bijna 70 jaar geleden. De Heere heeft zijn onreine volk gestraft. Hij heeft het leger van Nebukadnezar op Juda afgestuurd. En dat leger heeft de ene naar de andere stad in puin gelegd. En uiteindelijk ook Jeruzalem, ook de tempel. Hij verwoestte de tempel, nam alle schatten van de tempel mee. En nam iedereen die ook maar van een beetje waarde was mee naar Babel. De koning, de hoge priester Jozadak, de edelen, de ambachtslieden. Iedereen die hij dacht te kunnen gebruiken of die op een of andere manier nog een bedreiging konden zijn, nam hij mee naar Babel. En het allerergste was, de tijd van de priesterdienst, die was voorbij. Toen ze die 70 jaar bijna nu geleden door de Heere gestraft werden voor hun zonde, is aan Gods aanwezigheid in Jeruzalem een einde gekomen. Zijn woning is daar niet meer. Hij wordt daar niet meer gediend. De Heere heeft zich teruggetrokken. En er is geen plaats meer waar je met je schaap of met je geit naartoe kan gaan om die te laten offeren voor je zonde. Het koninkrijk van God is verder weg dan ooit. Ja, maar er waren toch wel priesters die een offer konden brengen? He, die hoge priester Jozua, die is toch mee teruggekomen vanuit Babel naar Jeruzalem? Ja, de hoge priester, de man die die titel draagt, die is er nog wel. Maar Zacharia krijgt in zijn visioen te zien, hij is niet meer geschikt om in Gods dienst te staan. Hij is bezoedeld, hij is bevlekt, hij is vuil. En dat maakt hem ongeschikt om voor Gods aanwezigheid te verschijnen met een offer. Hij kan God niet meer dienen. Want de Heere is heilig en wie niet heilig is, die kan niet in zijn dienst staan. Dat is de impasse waar het volk van Israël zich in bevindt. Het is allemaal leuk en aardig hè, om die tempel te gaan herbouwen. En daar kan je een heleboel hout en een heleboel stenen voor aanleveren. En daar kan je een heleboel mensen hebben die verstand hebben van bouwen. Maar als er niemand is om de dienst van de verzoening daar te gaan uitvoeren, wat heb je dan aan zo'n mooie tempel? Aan zo'n gebouw? Jongens en meisjes, we hebben heel wat kerken in Nederland. Ik denk dat er in elk dorp, in elke stad bijna wel een kerk staat. Maar wat als in zo'n kerk de Bijbel niet meer opengaat? Wat als daar nooit meer een dominee komt om de Bijbel uit te leggen? Ik moest daar van de week aan denken toen ik las over de nieuwe kerk in Amsterdam. Een hele belangrijke kerk in Nederland, een prachtig kerkgebouw, mooi orgel, een hele rijke historie. Daar zijn de koningen en koninginnen ingehuldigd. Maar sinds de jaren 80 gaat het woord van God daar niet meer open. En nu is daar de tentoonstelling Queer Amsterdam, waarin de goddeloosheid geëxposeerd wordt. In ons nationale kerkgebouw. Hoe tegengesteld is dat op de plaats waar de Heere Jezus gepredikt zou moeten worden? De Heere is daar weg. Die kerk is voor ons land een aanklacht. Ja, dat is elke kerk die aan de eredienst onttrokken is. Dat is een aanklacht voor een land, voor een volk dat zijn God verlaten heeft. En nog steeds bezig is die God te verlaten. Maar nog dieper is dat daar in Jeruzalem gevoeld. Die verwoeste tempel, die herinnert aan hun zonde, is een aanklacht. En ze kunnen hem misschien wel heel mooi herbouwen, maar wat voor zin heeft het als de Heere zegt, ja, maar daar keer ik niet naar terug hoor. Naar die mensen. Wat voor zin heeft het als daar geen priesters zijn om offers te brengen? Die generatie van Zacharia, die had niet alleen maar die problemen van buiten. Die internationale spanningen, die bedreigingen, die vijanden van buitenaf. Het grootste probleem zat in hen zelf. Wij zijn zondig, wij zijn onrein en wij hebben geen enkele mogelijkheid om dat te veranderen. Als straks die tempel in volle glorie is hersteld, heb je er niks aan zonder priester. Net zoals je niks aan een prachtig kerkgebouw hebt waar het evangelie niet klinkt. Zo zit de situatie dus helemaal op slot. Geen mens kan het oplossen. Alleen de Heere. En dat krijgt Zacharia in zijn vierde visioen te zien. Die verzoening waar het volk zelf niet voor kan zorgen, waar de hoge priester zelfs niet voor zichzelf voor kan zorgen, die brengt God. Hij laat zien, ik breng een nieuwe, of eigenlijk, ik stel de hoge priester weer in zijn dienst. Met andere woorden, de Heere gaat met dat zondige verleden van Israël afrekenen. En als met je zondige verleden is afgerekend, dan en dan alleen gaat de deur naar de toekomst open. En dat is wat we allereerst zien bij die eerste gedachte, Jozua gereinigd. Daarna, zegt vers 1, liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Zacharia wordt in zijn visioen meegenomen naar de hemelse troonzaal. En dat is de plaats waar de Heere is, waar zijn engelen zijn. Er zijn maar een paar mensen in de Bijbel die daarmee naartoe genomen worden. Jesaja in Jesaja 6 komt daar ook. En Zacharia ziet daar de hoge priester Jozua staan. En Jozua die staat voor het aangezicht van de engel van de Heere. Sommige verklaarders zeggen, ja, dat is de tweede persoon van de drie eenheid, die engel. Het is de Heer Jezus, maar het zou best kunnen, want in vers 2 wordt diezelfde engel ineens Heere genoemd. Maar dat is niet de hoofdzaak hier. De hoofdzaak is, Jozua staat voor het aangezicht van de Heere. Dat wil zeggen, hij staat in dienst van de Heere. Maar naast hem, aan zijn rechterhand, staat de Satan. En dat woord, dat betekent in het Hebreeuws aanklager. En dat is precies wat de Satan daar doet. Hij klaagt Jozua aan. En er is alle reden om hem aan te klagen. Want vers 3 zegt dat hij in vuile kleren gekleed was, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Jozua heeft vuile kleren aan en nu gaat dat woord vuil hier niet over een beetje modder of zo. Of een wijnvlek. Er staat een woord wat heel sterk verwant is met uitwerpselen. Menselijke uitwerpselen. Jongens en meisjes, eigenlijk staat hier, Jozua zijn kleren zaten onder de poep. Zo vies was Jozua. En Jozua, die staat daar niet namens zichzelf, hij staat daar als hoge priester. Hij vertegenwoordigt, hij is een beeld van het hele volk. Zo vies maken onze zonden ons. Wat Zacharia ziet is een plaatje van wat onze zonden met ons hart en leven doen. Als je zondigt, kom je geestelijk onder de uitwerpselen te zitten. Je gaat stinken, je hebt reden om je te schamen, om je terug te trekken. Geen wonder dat de Heere zegt, zo kun je bij mij niet komen. Zo vies, zo onrein. Ja, en dan is dat voor Jozua nog veel erger, hè? Een hoge priester notabene die zo vuil is. Dat kan toch niet? Die kan toch niet voor Gods aangezicht staan? Satan heeft volkomen gelijk als hij Jozua beschuldigt en tegen de Heere zegt, ha, deze man kan geen priester meer zijn. Deze man kan toch niet in die tempel gaan dienen? Om daar namens het volk offers te brengen? Hij is bezoedeld, hij stinkt aan alle kanten. Jozua is ook een beeld van wie wij zijn. Die gaat over, ook over onze gemeente. En misschien nog wel meer over mij als herder en leraar. Hoe kunnen wij voor Gods aangezicht verschijnen als we zo vies zijn? De Satan heeft alle reden om ons voor God aan te klagen. Ik kon het niet helpen, maar ik moest tijdens de voorbereiding denken, met wat voor dingen houden u en ik onszelf bezig door de weeks, waarmee ik mijn geestelijke kleren vuil maak. En dan kan ik hier op zondag mijn zondagse pak aantrekken, mijn zondagse jurk aantrekken. Maar God kijkt er dwars doorheen en hij ziet al die vuiligheid. Waarmee ik het waag om voor zijn aangezicht te verschijnen. Als nou vanmorgen hier de Satan de microfoon zou krijgen en zou gaan vertellen waarom u, waarom jij geen reden hebt om hier te verschijnen. Waarom uw komst hier naar de kerk vanmorgen volkomen hypocriet is. Welke concrete dingen zou hij dan benoemen? Waar ben je de afgelopen week geweest? Misschien was je op het strand, was lekker weer. Mannen, welke gedachten heb je om je heen gekeken? Gedachten die kleven als vuil aan je. Welke film heb je zitten kijken? En welke dingen heb je gezien die je eigenlijk niet zou moeten zien? En je weet wel, Ik had hem eigenlijk uit moeten zetten. Maar ja, ik was zo nieuwsgierig hoe het verder ging. En nu kom je met die beelden in je hoofd. Voor Gods aangezicht. Welke roddels heb je gedeeld? Welke woorden kleven er op je kleren? Je geestelijke kleren? Welke boosheid koester je in je hart? Welke wrok? Welke verlangens leven er in je hart die je met niemand deelt, maar die je wel onrein maken? Hoe lang zou de kerkdienst duren? Als de Satan hier de microfoon kreeg en ons voor Gods aangezicht zou beschuldigen. Zou je dan volgende week nog naar de kerk durven komen? Je zou toch willen wegvluchten als je zonde zo in het openbaar worden afgelezen. Laat staan als dat gebeurt zoals bij Jozua voor God en voor zijn heilige engelen. Ik denk dat Jozua daar wel door de grond kon zakken. Want de Satan die staat daar geen leugens te vertellen. Jozua kon er niks tegen inbrengen. De Satan kon precies wijzen op al die zonden. En weet u, zo'n moment staat ons allemaal nog te wachten. Dat gaat komen, Openbaring 20 vers 12 zegt. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. Voor Gods aangezicht. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Overeenkomstig hun werken. Openbaring 20 vers 12. Alle boeken worden eens geopend. Ieders daden worden openbaar gemaakt. Je hele browsgeschiedenis. Niet alleen van je smartphone, maar ook die browsgeschiedenis van je gedachtenwereld komt openbaar. En je wordt erop geoordeeld als je niet in het boek van het leven staat. En dan is er geen ontkomen aan als je niet je reiniging gezocht hebt bij Jezus Christus. Hoe lang hou je nog vast aan je zonde? Hoe lang leef je nog in de leugen dat het allemaal wel meevalt, dat niemand erachter komt en dat anderen er veel te moeilijk over doen? Het is wel niet goed, maar zo erg is het toch ook weer niet? Paulus die zegt hetzelfde hè, in 2 Korinthe 5. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Je staat straks voor Gods rechterstoel, voor Christus. Met een vuil kleed. En daarom klinkt vanmorgen de oproep, vlucht tot Jezus Christus, want alleen Hij kan je redden van dat oordeel. Wacht daar niet mee, vlucht vandaag nog tot Hem. Want als Hij dat vuile kleed niet van je afneemt, als Hij je niet reinigt, dan zal je voorgoed weggestuurd worden van Gods aangezicht. Dan zul je belanden in de poel van vuur, zegt ditzelfde vers in Openbaring 20. We gaan terug naar die hemelse rechtszaal waar Jozua staat en beschuldigd wordt door de Satan. Waar hij niks tegenin kan brengen. Maar hij krijgt hulp uit onverwachte hoek. Vers 2. De Heere zei echter tegen de Satan. De Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? De Heere zelf bestraft de Satan. De Satan wordt bestraft niet omdat die beschuldigingen van hem onjuist zijn, maar omdat de Heere sterker is dan de Satan en iets gaat doen om die onreinheid op te lossen. De Heere gaat zelf die oorzaak van de Satans beschuldigingen, die vuile kleding, wegnemen. Hij heeft Jozua als het ware als een stuk brandhout dat in het vuur van het oordeel lag te smeulen, weggetrokken. En dat doet hij omdat hij Jeruzalem uitgekozen heeft, zegt de tekst. De Heere die Jeruzalem verkiest. God wil dat Jeruzalem de stad wordt waar hij woont. waar straks de Messias komt om te wonen te midden van zijn volk. Een volk dat een koninklijk priesterschap is. Maar om dat koninklijke priesterschap te stichten, is er een hoge priester nodig. Is er een man nodig die dat volk verzoening geeft. Dus de reden dat Satan wordt gestraft, is niet omdat Jozua toch nog wel een beetje goed is of zo. Omdat Jozua toch nog wel een beetje oké is. Maar omdat God een plan met Jeruzalem heeft. En daar te midden van zijn volk wil wonen. En je kan hem doortrekken naar ons gemeente. De reden dat de Heere u verlost is niet vanwege uw goedheid, niet vanwege iets in u. Omdat u een netter leven hebt dan de meeste mensen. Maar alleen maar omdat God voor u een plaats gereserveerd heeft in zijn plan. Als u zich afvraagt, Heere, waarom ik? Waarom hebt u mij uit die duisternis getrokken? Waarom heeft u mij verlost uit die zonde? Dan is het enige antwoord, de Heere heeft u uitgekozen. Dat is de reden. Hij wil jou een plaats geven in zijn koninkrijk. Pure genade. Want Jozua is daar niet de enige die voor Gods aangezicht staat. Er zijn ook nog anderen. Ik denk dat het gaat om engelen. En die engelen die krijgen de opdracht om Jozua's vuile kleding uit te trekken. En ze doen hem feestkleding aan. En wat dat uitbeeldt, dat lezen we in het slot van vers 4. De Heere zei tegen Jozua, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Jozua's ongerechtigheden, een ander woord voor zijn zonde, worden van hem weggenomen. Dit is wat de Bijbel nou noemt verzoening. Je oude kleren, je zondige geschiedenis, je zondige verleden, dat wordt van je afgenomen. En je krijgt feestkledingen. En wie doet dat? Niet Jozua zelf. Jozua staat daar alleen maar. De Heere doet het. En omdat de Heere het doet, heeft de Satan geen poot meer om op te staan. Paulus die zegt het op een andere manier in Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Is er nog iemand die tegen de uitverkorenen van God beschuldigingen kan inbrengen? Want God is het die rechtvaardigt. Als God dat kleed van je afgenomen heeft, die vuile zonde, die doordat die vuile zonden bevlekt zijn en je dat nieuwe kleed gegeven heeft, dan is er niemand, zelfs de Satan niet, die je kan beschuldigen. De stem van de Satan wordt in de hemel niet meer tegen je gehoord. En daarom hoef je ook niet meer naar die stem van de Satan hier op de aarde te luisteren als hij je beschuldigt. Als hij je wijst op je zonde. Tenminste, als je tot Jezus gevlucht bent. De duivel kan je nog wel wijzen op je zonde. Maar dan mag je vasthouden aan die woorden. De Heere die Jeruzalem uitgekozen heeft, heeft ook mij, net als Jozua, uit dat vuur getrokken als een stuk brandhout. Ondanks mijn falen, ondanks mijn zwakheden en mijn zonde, heeft hij mij geroepen in het evangelie om te komen tot zijn zoon. En daar hou ik aan vast. Op die zoon vertrouw ik, die mij reinigt van al mijn zonden. Die mijn vuile kleren uitdoet en mij zijn eigen kleed van gerechtigheid geeft. Zodat ik daar rein voor God mag staan. Dat is het eerste wat we lezen. Jozua, God geeft Jozua reine kleren. Dit is ook wel wat we noemen de rechtvaardigmaking. De Heere neemt je oude, vuile leven weg en geeft je nieuwe, schone kleren daarvoor terug. Een schoon leven. En dan brengt me de tweede gedachte, Jozua geïnstalleerd. Die rechtvaardiging, moet je heel goed in de gaten houden, is niet het einddoel. Zo wordt daar met name ook in onze gezinten heel erg wel op ingegaan. Je werkt als het ware toe naar die rechtvaardiging. Als je dat maar hebt, nou de rest kan eigenlijk niet meer heel veel schelen. Als ik maar gerechtvaardigd ben. Nee, het is geen einddoel, het is een begin. Rechtvaardiging is niet iets zo van, nou ja, nou zijn al mijn zonden vergeven. Nou kan ik op de oude voet verder leven. Al mijn zonden van het verleden, heden en toekomst, die zijn toch al vergeven. Ja, wie zo denkt, heeft van het evangelie niks begrepen. En die leeft nog in zijn oude kleren. Maar wat gebeurt er in vers 5? Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. En daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Ja, wie is die ik? Vervolgens zei ik, derde woord van het vers, wie is die ik? Ja, ik denk dat hier ten onrechte ik mijn hoofdletter staat. Volgens mij praat hier Zacharia. Hij ziet wat daar gebeurt. Die hoge priester krijgt nieuwe kleding, reine kleding. Zacharia ziet dat en hij kent zijn Bijbeltje. En hij weet, ja, maar er zijn maar twee momenten dat een hoge priester feestkleding aankrijgt. En dat zijn de wijding van als priester, dat moment, en op de grote verzoendag. Op die ene dag in het jaar dat alle zonden van het volk, van het hele achterliggende jaar, verzoend worden. Dan krijgt Zacharia, of dan krijgt de hoge priester altijd die feestkleding aan. En als Zacharia dat ziet, dan zegt hij, hé, maar als die nou in ere hersteld wordt, in zijn ambt opnieuw bevestigd wordt, dan moet er nog iets gebeuren. En dan spreekt Zacharia in vers 5 eigenlijk voor zijn beurt. Als hij zegt, er mist nog iets. Bij dat hoge priesterlijk gewaad hoort ook een tulband. Het teken dat hij in de dienst van de verzoening staat. Laat hen die tulband ook op zijn hoofd zetten. Dan hebben we weer een hoge priester die in de tempel kan dienen. En de engel die erbij staat, zegt vers 5, die verwijt Zacharia niet dat hij voor zijn beurt praat. En zo krijgt Jozua zijn gewaad aan als een teken van zijn installatie als hoge priester. En dan is die tempel nog maar 2 maanden in aanbouw. Het zal nog een paar jaar duren voordat hij helemaal hersteld is. Maar de Heere zorgt er nu al voor dat er een hoge priester is die daar straks kan dienen. Als de herbouw klaar is. Gemeente, dat de dienst van de verzoening ook vandaag nog doorgaat. Dat is al genade op zich. Zeker dat hier in dit kerkgebouw gebeurt. Waar 150 jaar geleden met Pasen dominee Van Manen nog zei, de Heer Jezus is niet echt uit de dood opgestaan hoor. En waar een generatie geleden, nog maar een paar voorgangers van mij geleden, dominee Van de Ban zei, maak van die kerk maar een dorpshuis. Want hier zit geen leven meer in. Nee, de Heer heeft er nog iets mee voor. En dat moet ons oproepen tot een geweldige toewijding aan Hem. Omdat onze vaderen voor ons een nieuwe kans gekregen hebben. Die hebben ons iets doorgegeven wat we vast moeten houden. En let maar op, ook in onze tekst zie je dat. De Heere geeft Jozua een verzekering. Je mag het ook vertalen, dat woord waar in onze vertaling staat verzekerde in vers 6 met ernstig waarschuwen. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de wegenmachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen. En ook mijn voorhoven bewaken. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Jozua krijgt een ernstige waarschuwing in de vorm van 2 opdrachten. In vers 7. Als u in mijn wegen gaat. Jozua, je moet in mijn wegen gaan. Dat wil zeggen, je moet moreel een zuiver leven leiden. Je bent een voorbeeldfunctie voor de rest van het volk. Je vertegenwoordigt hen niet alleen, je gaat hen ook voor. Je moet in mijn wegen gaan, zodat hun achter je aangaan in die wegen. En het tweede is, als u uw taak ten behoeve van mij vervult. Je moet je taak trouw vervullen. Je moet trouw zijn in je dienst. Je moet doen wat ik je opdraag. Je moet niet doen wat de mensen willen. Als de mensen weggaan, als de mensen ontrouw zijn, moet jij trouw blijven. Dat geldt voor elke ambtsdrager, hè? Eigenlijk wat hier in twee kleine opdrachten gegeven wordt aan Jozua. Dat kom je tegen ook in het Nieuwe Testament in 1 Timotheüs 3. In die hele lijst met alles waaraan een ambtsdrager moet voldoen. Daar wordt met zoveel woorden gezegd. Een ambtsdrager is iemand die in Gods wegen gaat. En dat betekent concreet dat je kijkt naar zijn huwelijk en dat je zegt hij gaat in Gods wegen. Dat je kijkt naar zijn werkzame leven en dat je ziet, hé, hij sjoemelt niet. Je kijkt naar zijn omgang met geld en je ziet, hé, ook daar is hij trouw in. Hij moet moreel zuiver zijn en hij moet trouw zijn ambt vervullen. Een ambtsdrager, zegt de Heer eigenlijk hier tegen Jozua, mag geen man zijn die daar tijdens de eredienst een vroom gezicht op zet, maar er in zijn persoonlijke leven op losleeft. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ambtsdragers. Laten we wel wezen dat geldt van elk gemeentelid. Je bent gerechtvaardigd. Christus bloed wast je schoon van al je zonden. Om vervolgens te leven als een verloste. Die zijn zonde haat. En die zich uitstrekt naar geestelijke groei. Dus Jozua krijgt bij zijn inwijding, zijn installatie, een waarschuwing mee. Ga in mijn wegen, wees trouw, dat hoort bij je reiniging. Maar hij krijgt ook een belofte, drie beloften zelfs. De eerste twee, die zien op de dienst in de tempel. Dan zult u mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. Straks als de tempel voltooid is, Jozua, dat duurt nog even, mag jij daarin dienen. Jij krijgt het grootste voorrecht om de persoon te zijn die het dichtst bij de Heere mag leven. Die van dichtbij mag zien in al die rituelen, in al die offers die daar uitgevoerd worden. Dat de Heere een God is van genade. Dat is het heerlijke van het ambt, toch? Je mag van dichtbij het werk van de Heere zien. Maar de belangrijkste belofte is de derde, aan het slot van Zacharia 3, vers 7. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Zacharia heeft niet alleen toegang tot de meest heilige delen van de tempel. Maar de Heere zegt, jij hebt straks ook toegang tot mijn hemelse troonzaal. Na jouw leven hier op aarde, Jozua, word jij gerekend onder de engelen van God die voor Gods aangezicht mogen dienen. Geweldig voorrecht. Wie hier op aarde trouw is, wordt beloond met een plaats in de hemelse heerlijkheid om daar de Heere te dienen. Over weinig heb ik u gesteld, of ben u trouw geweest, over veel zal ik u stellen. Gemeente, is het je verlangen om niet alleen nu, maar ook straks de Heere te dienen. In zijn hemels heiligdom. Muziek te maken voor hem. Om daar straks heel dichtbij te mogen zijn. Bij hem. Om de glimlach op zijn gezicht te zien. Je hoeft jezelf daarvoor nu niet omhoog te werken. De Heere vraagt alleen maar om trouw. Niet alleen als ambtsdrager. Maar als ieder gemeentelid. Wandel met de Heere. Wandel in zijn wegen. Doe trouw het werk dat hij je geeft. Dan zal je straks in zijn heerlijkheid een nieuwe heerlijke taak krijgen. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Jozua gesteld tot teken. We komen aan bij vers 8. Luister toch, hoge priester Jozua. U en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Jozua krijgt hier iets bijzonders te horen. Door die installatie, door die inwijding tot hoge priester, is de priesterdienst in Israël weer in ere hersteld. De dienst van verzoening kan weer beginnen. God zelf heeft een oplossing gegeven voor het probleem van de zonde. Maar het gaat nog dieper. Jozua, jij en je vrienden, je kan beter vertalen, jij en je metgezellen, je collega-priesters, die zijn een teken. Een teken waarvan? Een teken dat de Messias komt. Ik ga mijn knecht, ik ga de spruit doen komen. Het herstel van de dienst, de priesterdienst, van de dienst van de verzoening is de voorbode van de Messias die komt. Maar wat dacht je, dat de Messias terugkomt in een verlaten Jeruzalem waar geen mens is? Natuurlijk niet. Jeruzalem zal een, als Jezus terugkomt, een plek zijn die vol van mensen zal zijn. Dacht je dat de Messias terugkomt naar een volk dat nog vies en vuil is vanwege hun zonde? Nee, dat volk wordt voorbereid. Hij komt terug naar een talrijk volk dat hem verwacht, dat zich bekeerd heeft van hun zonde en die rein en heilig voor hem kunnen staan. Daar is die priesterdienst voor nodig. Die priesters die leren dat volk om in Gods wegen te gaan. Die priesters die zijn tussenpersonen in de dienst van de verzoening. Om het volk te reinigen zodat ze straks gereed staan als de Messias komt. En op een andere manier geldt dat nog steeds in onze tijd. Maar want het teken dat de wederkomst nabij is, dat geeft de Heer Jezus zelf. In Matteüs 24 vers 14. En dat relateert de Heer Jezus dan aan de dienst van de verzoening. Hij zegt, dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Het einde van deze bedeling zal dan zijn als over de hele wereld het evangelie gepredikt wordt, als de dienst van de verzoening over de hele wereld is gegaan. De prediking ook vandaag moet in het teken staan van de toekomst. Van zijn wederkomst. En een toekomst waar we ons op voor moeten bereiden. Je moet je leven geven aan de zaligmaker, aan Jezus Christus. Hij alleen kan afrekenen met je verleden. Zodat je een toekomst krijgt in zijn koninkrijk. Zonder die afrekening, zonder die verzoening, word je straks buitengeworpen. Is er geen plaats voor je in dat koninkrijk. Bekeer je toch, breek met je zondige leven. En val aan de voeten van de Heer Jezus. En belijd aan hem je zonde. Als dat evangelie over het rond van de aarde is gegaan. Dan weten we die, dan is het einde nabij. Nou zijn we daar dichtbij of niet? En dan vervolgt de Heer in vers 9... door te wijzen op een bijzondere steen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. En ik zal, zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ja, dat is een heel lastig vers in Zacharia 3. Commentaren geven ook geen uitsluitsel. Ik denk dat we vooral weer moeten denken in de richting van dat gewaad van de hoge priester. De hoge priester had op zijn gewaad edelstenen, op zijn schouders. Daar stonden de namen van de 12 stammen in gegraveerd. Hij had op zijn tulband had hij een gouden plaat waar de letters op stonden. Kadosh Adonai. Heilig voor de Heere. Die stenen... Die zijn een teken van de toewijding van God aan zijn volk en van zijn volk aan hem. Dus als het hier om die ene steen gaat, dan denk ik dat het iets betekent als dat die Messias ervoor zal zorgen dat straks op de nieuwe aarde er één volk zal zijn, bestaande uit Jood en Heiden, die een koninkrijk van priesters zullen zijn. Heilig voor de Heere. Is niet wonderlijk, gemeente, wat Zacharia allemaal te zien krijgt. Als er met je zondige verleden is afgerekend, dan is er toekomst voor je in het koninkrijk van God. De Heere rekent af met al je ongerechtigheden als je aan hem overgeeft. Als je voor hem op de knieën valt en zegt, Heere, kijk toch naar al mijn vuile kleren. Zo ben ik in mezelf. Ik kan ze zelf niet schoonwassen. Ik heb zelf niet dat kleed van de gerechtigheid om aan te trekken. Wast u mij schoon van al mijn zonden, van al mijn ongerechtigheden. Gemeente, de God van Zacharia 3 is dezelfde God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om met u en met jouw zonden af te rekenen. Voorgoed. Alleen als hij met je zonden heeft afgerekend, is er toekomst voor je in het Koninkrijk van God. En dat is waar het slot van Zacharia 3 vers 9 over gaat. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Dat ziet allereerst op Goede Vrijdag. Waar hij de zonde van zijn volk op zich nam als verzoening van de toorn van God. Maar het ziet ook uit naar die grote dag van zijn wederkomst. Als wij dit zondige lichaam verruilen voor een verheerlijk lichaam. Dan zijn alle zonden en ook alle gevolgen van de zonde in ons lichaam op één dag verleden tijd. En dan begint die verheerlijkte toekomst. Op die dag, zegt vers 10, spreekt de Heere van de legermachten. Zal ieder zijn naaste uitnodigen. Onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Een heerlijk beeld van de rust en van de vrede die er zal heersen in het rijk van de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij en hij alleen kan je in dat rijk brengen. Dat is de meest waardevolle boodschap van het evangelie. God vergeeft genadig onwaardige, vuile zondaars om ze te brengen in zijn heerlijke koninkrijk. Ga tot hem. Geloof in hem. Laat je met God verzoenen. Want alleen als hij met je verleden heeft afgerekend, heb je een toekomst in zijn koninkrijk. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, misschien heeft Jozua diezelfde psalm wel gezongen die wij zojuist gezongen hebben. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Ja, en dan is de verhoring toch nog veel rijker geworden dan waar hij om gebeden heeft. Want de Heere kijkt niet weg van het kwaad wat Jozua en wat het volk bedreven heeft. Maar hij neemt het weg. Hij neemt het op zichzelf. Ja, Heer Jezus, wij als nieuwtestamentische christenen mogen toch nog veel dieper zien wat er gebeurd is met Jozua. En wat er ook gebeurd is met ons toen u, Heer Jezus, met die kruisbalk op uw rug naar de heuvel Golgotha liep. Toen heeft uw vader uw oog, zijn oog voor u verborgen. En alle zonden, alle ongerechtigheden, alle misdrijven op de Heer Jezus gelegd. Zodat wij niet meer veroordeeld worden. Zodat er voor ons een toekomst is. In uw koninkrijk, o Heere, en we bidden u. Dat bij diegene, bij wie dat nog niet gebeurd is. Die nog niet gebogen hebben. Hun zonden nog niet beleden hebben. Dat er geen enkele reden meer voor uitstel zal zijn. Ja, Heere, en wilt u door dit evangelie ons allemaal oprecht aan uw dienst verbonden doen blijven. Dat alle hypocrisie bij ons eruit gaat. Dat we stoppen met onszelf beter voor te doen dan we zijn, ook naar elkaar. Maar dat we als nederige mensen, die weten van vergeving, samen op weg zullen zijn naar uw koninkrijk. Heren, wat zullen ze door dit beeld met elkaar, die herbouw van de tempel, toch des te meer ter hand hebben genomen, want er is hoop. Want er is een hoge priester. Want er is een zaligmaker, die ons zal brengen in dat koninkrijk van hem. Heere, gaat u zo met ons mee, brengt u ons ook vanavond weer samen, als we op een andere manier stil zullen staan bij uw werk aan Israël, met het beeld van de vijgenboom, die door de Heer Jezus vervloekt wordt. Heere, wilt u alles geven, ook aan dominee van Mechelen, om dat woord in het midden van de gemeente neer te leggen. Heere, heilig ons zo, door uw eigen woorden, om straks, als u terugkomt, als een geheiligd volk, voor u te verschijnen. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zeven.